In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 72, vers 6 en 8. Psalm 72, vers 6 en 8. Te zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 12. Matteüs evangelie, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 12. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van een koning Herodes, zie, magiërs van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in haar opgang en zijn gekomen om ons voor hem neder te werpen. De koning Herodes nu, gehoord hebbende, werd geschokt en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende alle overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Messias zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door de profeet: gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de magiërs heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reist heen en onderzoekt naarstiglijk naar dat kind. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kopen en mijzelf voor hem nederwerp. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie, de ster die zij in de opgang gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven het huis waar het kindeke was. Eigenlijk letterlijk boven waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zich hetzelfde voor hem neergeworpen en hun schatten opengedaan hebbende, brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in een droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat gij ons ook op deze eerste zondag van het jaar samen hebt geroepen. En dat we mogen zijn in uw bedehuis verzameld rondom uw woord. In uw naam vergaderd. En o Heere, wij bidden u, wilt gij uw geest zenden, opdat wij indachtig mogen worden dat wij hier niet alleen zijn. Maar dat gij naar uw belofte in de Zoon uw liefde hier en nu bij ons tegenwoordig zijt. Heere, wij bidden u, wilt gij ons nabij zijn in het komende jaar. Wilt gij ons sparen en bewaren, zegenen en tot zegen stellen. O Heere, wil de moeilijkheden die soms onoverkomelijk schijnen, wilt gij ons moed en kracht geven en doorzicht, opdat wij weten dat gij machtiger zijt dan alle moeilijkheden en dat gij boven alle noodwendigheden staat. Heer onze God, vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven en vergeef wat wij misdaan hebben, wat wij gezondigd hebben, ook in het afgelopen jaar. En wil ons met nieuwe kracht aangorden, nu, in deze tijd. Heren, wij dragen u op waar onze zorg naar uitgaat. Mensen waar wij bijzondere zorg voor hebben, wilt gij hen gedenken, wilt gij hen zegenen. We denken in de eerste plaats aan de zieken. Wilt gij hen genezen? En wilt gij ook bij alles, bij de zorgen die we aan u opdragen over degenen die ons lief en dierbaar zijn en ook over anderen, wilt gij ons daartoe, als het mag zijn, zij het al voor een klein deel, ook gebruiken? O Heere, wil ons dan vooral in het nieuwe jaar zuiveren in onze gedachten en onze inzichten. Heere, wil ons bevrijden van vooroordelen, tenzij het vooroordelen zijn die stammen uit u en die waarachtige beoordelingen zijn. O Heere, maar wil ons de ontvloerste blik ontnemen, ook de angst, ook de wanhoop, ook het vastzitten in beklemmingen, o Heere, want wij belijden voor uw heilig aangezicht, dat wij dikwijls een nevel om ons heen trekken, waardoor het meer schijn is dan wezen dat gij ver weg zijt. O Heere, met het klaarmaken ook, door de prediking van vanavond, door de aanwezigheid van uw lieve Zoon, door het uitzenden van de Heilige Geest. O Heere, wees met de wereld. O Heere, gij hebt die wonderlijke beschikkingen die wij niet begrijpen, die uiteindelijk alles in een grote en groots harmonie gaat samenvatten. O Heere, geef ons vertrouwen. Gij zijt bezig met de dingen, nu nog, en gij brengt alles naar de volmaaktheid toe. O Heere, vertroost ons en versterk ons, en vooral degenen die het niet meer weten, en die wanhopig zijn, en die geen uitkomst meer zien. O Heere, wil de omneveling wegnemen, de omneveling van de veroordeling, ook op deze dingen, ook wat angst en alle wanhoop. O Heere, geef het klare licht van u. Want gij hebt het toch ons laten verkondigen dat gij licht zijt en dat gans geen duisternis in u is. Geef dat het licht bij ons mogen komen en ons sterk maken en ons ook op deze aarde kracht geven. Dat wij mogen leven en dat wij ook het aardse leven mogen leven in de glans van uw heerlijkheid. Heere God, open uw woord voor ons. Geef dat er wat meer gesproken mogen worden dan wat wij voorbereid of overwogen hebben. O Heere, open ons hart en geef ons die troost en vrede. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen we nu gezang 15 in zijn geheel. Ik moet de volgende afkondiging doen. Nu is er een collecte voor de diaconie. En bij de uitgang is er een collecte voor de kerkvoogdij. Verder voor de kerk, telefoonluisteraars, zullen aanstaande donderdag tussen 7 en 8 uur geestelijke liederen worden uitgezonden. Hier eindigen de afkondigingen. Deze collecte is voor de diaconie en bij de uitgang voor de kerkvoogdij, welke wij bij u wel hartelijk mag aanbevelen. We zingen dus gezang 15 in zijn geheel. tekst voor in de avond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte gekozen. Dat is dus Matteüs 2, daarvan het eerste en het tweede vers. Matteüs 2, versen 1 en 2. Maar toen nu Jezus geboren was in Bethlehem van Judea, in de dagen van Herodes de koning, zie, magiërs van het oosten zijn gekomen tot Jeruzalem, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in haar opgang, en wij zijn gekomen om ons voor hem neer te werpen. Tot zover. Gemeente des Heren, het is een kerkelijke traditie van eeuwen om op de 6e januari de wijzen, zoals het genoemd wordt, of soms de drie koningen, te gedenken. Die gewoonte is zo oud en is zeker zinvol. Het is goed om daarbij stil te staan, maar dan, en dat is onze verplichting, de kerken, de reformatie, om in het bijzonder te letten op wat de Heilige Schrift over deze dingen zegt. Dat er een fantasie, misschien een intuïtie, want die twee zijn soms moeilijk uit elkaar te houden, van grote betekenis zijn geweest, is ongetwijfeld waar. Maar het gaat er nu om de tekst zelf te volgen. En ik heb juist die eerste twee verzen genomen, omdat die zo ontzaglijk geladen zijn, woord voor woord kun je het nagaan, om aan te geven welk geweldig gebeuren hier plaatsvindt. In de eerste plaats begint het met dat wonderlijke woordje maar. Dat betekent ten opzichte van wat er vooraf gegaan is, er is meegedeeld dat Jezus geboren is op die wonderlijke wijze, de maagdelijke geboorte. Jozef is niet de vader, hij is verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat is alles gezegd en het is in de diepst geheim is het bekendgemaakt voor degenen die daartoe geleid worden en die het mogen verstaan door de Heilige Geest. En dan gebeurt het in zo'n uiterlijk, in zo'n klein gebeuren, in zo'n wereld die zo weinig openbaar is. En er wordt ons hier verteld in welke omstandigheden het gebeurd is en hoe het ook doorgedrongen is, bekend is geworden. Hier blijkt zelfs dat de boodschap een kosmische betekenis heeft gekregen. Maar ik kan beter niet het algemeen erover spreken. Ik kan beter gewoon de woordjes gaan spellen, stuk voor stuk. Eerst dat maar dus. Het is dus let wel, zo kun je het vertalen. Dit is allemaal in de verborgenheid gebeurd. Maar let wel, wat gaat er nu gebeuren? En dan volg ik mij gewoon. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea. In eerste plaats in Bethlehem, niet Jezus van Nazareth. Als er gesproken wordt van Jezus van Nazareth, dan moet je altijd oppassen. Want dan betekent dat dat er een bedekking is. Soms een bewuste, soms een onbewuste. In de eerste plaats wordt er in de Bijbel niet gesproken van Jezus de Nazarener, hoogstens van de Nazoreer, de afgezonderde. Maar men moet goed weten, zegt Matteüs hier, hij is niet Jezus van Nazareth, hij is Jezus van Bethlehem. Want het blijkt ook uit het vervolg, in de profetie staat dat de Messias in Bethlehem geboren is. Er wordt even de nadruk op gelegd. En dat is het eerste. En dan staat er bij term Judea. Het wordt verbonden met Judea, is het Joodse land, waarin de kern van het volk van Israël is gebleven, dat door de ballingschap is heen gegaan en nu in dit land verkeert en daar het volk vertegenwoordigt. In Judea, het middelpunt, dus te midden van het Joodse volk, geboren in wat de oude Davidstad is, wat te maken heeft met het Davidische koningschap. En dan is er verder, wordt er gezegd, en dat drukt de situatie nu ook in het bijzonder uit. In de dagen van Herodes de koning. Daar is veel mee uitgedrukt. In de dagen van Herodes, en er staat erbij, bij die vreselijke naam, de koning. Hij is dan de koning over het land van Israël. Nu over Herodes neem ik de opmerking. Herodes heeft een ontzaglijk grote rol gespeeld in het gebeuren, in het algemene wereldgebeuren. U weet, we hebben daar vaak op gewezen, dat er twee grote machten in de wereld zijn die de geestelijke leiding en de bevrijding aan de volkeren willen geven. En dat is eensdeels Israël, dat door de Heere God zelf daarvoor is uitverkoren. En er is in de tweede plaats, daar staat er tegenover, hij die stamt uit de tweelingbroeder Esau, waarvan Jacob het eerstgeboorterecht moest innemen, omdat Esau er niet voor geschikt was volgens de godspraak. Het is een strijd door de wereldgeschiedenis heen, die culmineert, ik zeg het maar in enkele woorden, we hebben er vaak over gesproken, die culmineert in het Romeinse Rijk, want er is een nauwe band tussen het Romeinse Rijk en tussen de Edomiet, de afstammeling van Esau, Herodes. En hij heeft politiek ontzaglijk ingegrepen. Ik moet een enkel woord erover zeggen. De grote wereldheersers, de grootste, twee grootste van de oudheid, dat zijn Alexander de Grote en dat is Julius Caesar. Alexander de Grote, die een groot deel van de wereld veroverd heeft en het wonderlijk verschijnsel van het Hellenisme heeft gesteld, waar die alle volkeren kunnen samenbrengen. En men kan zich afvragen, wat is de diepste intentie geweest van Alexander? Ik kan het nu allemaal niet aantonen, ik heb er wel eens eerder op gewezen. Maar de diepste intentie daarvan is dat hij de volkeren wil samenbrengen in een geheel, zodat ze elkaar kunnen verstaan en hun diepste innerlijk kunnen uitspreken, want het is wat. Als mensen het diepste aan elkaar kunnen uitspreken, de taal schiet daar meestal tekort en ik was ook de wil, maar Alexander heeft een taal geschapen, het zogenaamde Koine Grieks, in dat Grieks is ook het Nieuwe Testament geschreven, wat zo geschikt is om de diepste dingen aan elkaar en de diepste gevoelens en gedachten over te brengen aan een ander. Hij heeft de volkeren willen samenbrengen, al kan het laten verstaan in een groot wereldrijk. Maar merkwaardig is, hij heeft onder al die volkeren, heeft hij één volk uitgezonderd en het was het Joodse volk. Het Joodse volk heeft hij gezien als de vertegenwoordiger van de hoogste God, waaruit de Messias, de verlosser der wereld, zou voortkomen. En zijn hele opzet om de wereld te veroveren was in diepste intentie gezegd, was het niets anders, of in diepste wezen, dan dat hij de volkeren klaar wilde maken om de grote verlosser, om die te ontvangen. En daarom heeft Alexander het volk van de verlosser niet in zijn Hellenisme willen opnemen, wat zijn opvolgers wel hebben willen doen, waardoor die verschrikkelijke Maccabeënstrijd is ontstaan. Dat was de opzet van Alexander. Maar Alexander is vroeg gestorven en er was een tegenweer. Zijn eigen manschappen hebben het op willen geven. Die wilden terug voor hun, en die bevreesden ze om deze grote opdracht te vervullen. En toen zijn er eeuwen voorbij gegaan. En toen is dat Romeinse Rijk opgekomen, wat nu net het tegendeel was van wat Alexander had gewild. Want het Romeinse Rijk heeft gewild zelf in de plaats van het volk van Israël de verlossing te geven. Het Romeinse volk was realist, wilde niets anders dan ten eigen behoeve de hoogste en ook de lagere dingen gebruiken. En meende dat het ideaal voor de volkeren was. Om onder Rome te zijn en door Rome beheerst te worden. En Rome kon tolerant zijn. Maar uiteindelijk, keizer Augustus, waaronder Jezus geboren is, heeft het gezegd: er zijn maar twee groepen van mensen tegenover Rome. En dat zijn de overmoedigen, en die moeten ding neergeslagen en doodgeslagen worden. En de anderen die zich onderwerpen, de onderworpenen, die kunnen wel opgenomen worden in het Rijk. Dat was, en daar komt alles echt in samen, wat er in Esau was en wat eigenlijk geestelijk door Rome is overgenomen. Ik ga het allemaal nu niet uitgebreid uitwerken, we hebben er wel eens het een en ander over gezegd. En nu is het zo dat in dat Romeinse Rijk daarop staat Julius Caesar, die ver uitkijkt boven dat Romeinse realisme. En die weer ziet dat hij een opvolger van Alexander moet zijn. En moet u denken dat wanneer Caesar leeft, dat is nog maar ongeveer een 50 jaar. Hij is in 100 geboren en de grote beslissingen van een omstreeks het jaar 50. Caesar, die weet dat de wereldverlossing zal komen. Het is vlak, veel dichterbij dan bij Alexander. En heeft hij die grootste plannen om dat Romeinse Rijk ook dienstbaar eraan te maken en te verbinden met de resten van het Rijk van Alexander. Dat is die wondere verbinding van Caesar en Cleopatra, waaruit dat kind geboren is, die Caesarion, die een heerser moet zijn, waarvan Caesar bedoeld heeft dat hij de wereld aan de voeten zou leggen van de verlosser. En nu is het zo gebeurd. Caesar is vermoord, de tegenkrachten zijn gekomen en het Romeinse Rijk is harder dan ooit teruggevallen in het eigen realisme en in de eigen doorzetting. En daarom is het gruwelijke gebeurd dat Jezus geboren is. Niet onder de zoon van Caesar, maar onder Augustus, de aangenomen zoon, die zoveel moorden heeft gepleegd en die zoveel dingen heeft gedaan om de Romeinse vrede en de welvaart te bevestigen. Zo is het. En dan is er een ogenblik geweest dat het scheen alsof er nog een kans was dat het oude Rijk van Alexander voortgezet zou worden. Antonius, een vriend van Caesar, die is dus met Cleopatra gehuwd en Cleopatra wilde hem de erfenis van Caesar laten voortzetten, opdat die zoon van Caesar op de troon zou komen. Augustus keert zich daartegen. Het wordt een strijd. En inderdaad wordt die slag bij Actium gewonnen door Augustus. Ik zeg maar enkele woorden. Maar Antonius en Cleopatra schijnen toch het Rijk te kunnen handhaven, zodat de zoon van Caesar de heerschappij krijgt om die straks te leggen aan de voeten van de verlosser en zich voor hem neer te werpen. En dan, in een kritiek ogenblik, wordt Antonius, die eigenlijk een zwakke navolger is van Caesar, want je hebt ook rangorde in grote mannen. Allergrootste was Caesar en Alexander. Alexander is nog weer groter, daar bovenuit komt. Ja, Antonius is een man die wel grote talenten had, maar bij wie het eigen belang toch ook een grote rol speelt, die niet die veel minder kracht heeft om boven zichzelf uit te komen. En die gaat dan over, en dan kom ik bij Herodes uit, want u zult zeggen, wat een uitweiding, maar dan kom ik bij Herodes uit om die grote beslissing die hij genomen heeft. Herodes, die wil het Joodse land hebben, er zijn nog opvolgers uit het geslacht van de Maccabeeën, echte Joodse koning. En dan weet Herodes, door al zijn list en sluwheid, weet hij Antonius ertoe te brengen om de Joodse koning te laten onthoofden. En Cleopatra, die heeft juist Herodes willen ombrengen, maar Antonius heeft niet naar Cleopatra geluisterd. En dan, op het kritieke ogenblik, als Antonius dus Herodes gehandhaafd heeft en de Joodse koning heeft laten ombrengen, dan blijkt het dat op het kritieke ogenblik deze Herodes verraderlijk naar de aartsvijand Augustus overloopt. En daarmee is het hele rijk en de plannen van Caesar, die zijn ermee weggenomen. Herodes, afstammeling van Esau, de grote tegenspeler van het volk van Israël. Herodes, die heeft het weten af te weren, die heeft de Romeinse geest, dat is de geest van Esau, bevestigd. Het is een vreselijk bondgenootschap van keizer Augustus en van Herodes. Voelt u nu dat ene zinnetje wat hier staat? In de dagen van Herodes wordt Jezus geboren. Als Esau heerst over Jacob. Tegen de profetie in. En er staat er zo bij. Het is ironisch van de schrijver van Matthäus. Herodes, de koning. Herodes, die moordenaar. Die verrader, die vrouw en zoon heeft laten ombrengen. Die Antonius aangezet heeft tot de grootste misdaad. Herodes is dan de koning als deze, de verlosser der wereld, die door Alexander en Caesar verwacht was. En natuurlijk in het volk van Israël zelf, als die geboren wordt. Nu onder Herodes en zoals Lucas zegt, onder Augustus, ik voel dat hier ontzettende dingen gezegd worden. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Ik zal proberen op de terwille van de tijd deze dingen wat sneller te behandelen. Dan staat er verder in de dagen van de koning, zie, magiërs van het oosten zijn aangekomen in Jeruzalem. Wat zijn de magiërs? We vertalen dat met wijze. De statenvertalers die zijn een beetje daarvan misschien voor teruggeschrokken om dat woord magiërs te gebruiken. Wijze, maar er staat helemaal niet wijze. Wijze staat mago in het Grieks en wijze dat is zo voor. Dus, maar het betekent, wat zijn die magiërs? Het zijn ingewijde priesters uit Perzië. Het zijn hoogstwaarschijnlijk zijn het aanhangers, volgelingen van de profeet Zarathustra of Zoroaster. Degene die dat één godendom onder de pers heeft gebracht. Als u denkt dat een koning Xerxes heeft gezegd, er is een inscriptie gevonden, er is slechts één god. En deze mensen die hebben tegenover de andere volkeren, die altijd allerlei goden vereerd hebben, die één god vereerd. Niet omdat ze ontkenden dat andere goden er waren, maar ze wisten van een openbaring van de hoogste god. En dan gebeurt er iets wat in de godsdienstgeschiedenis, broeders en zusters, altijd weer naar voren komt. Dat iets dat de mensen die de hoogste god hebben leren kennen, dat die dan net doen alsof ze dat alleen hebben. Alsof de anderen die eraan vooraf gingen het niet hadden. De Perzen, die zijn met de Joden in aanraking gekomen en hebben gezien dat ze de hoogste God, de openbaring van hebben gekregen, die God die Israël kende, En de profeet noemt ook de koning van Perzië, Cyrus, de gezalfde des Heren. Maar dan gaat er dat wonderlijke gebeuren, dat ze zichzelf als belangrijkste beschouwen. En dat vindt u nu terug in Daniël 10, waar die wonderlijke strijd staat van de Messias. En die wordt alleen gesteund door de engel, aartsengel Michaël, tegenover de vorst der Perzen. Dat is die geest die Perzië leidt. En die de openbaring die die geest gekregen heeft voor de hoogste wil beschouwen. En het is nodig dat ook die geest ziet dat de openbaring van diezelfde hoogste God in Israël helderder glanst, omdat daar ook in het volk en de Messias de heilige Torah, dat is dus de wijsheid Gods, vlees wordt. Dat is allemaal gebeurd. Nu is Alexander degene geweest die de visies heeft gehad op het Joodse volk. Heeft een keus moeten doen naar de hoogste God. Hij heeft niet gekozen voor Ahuramazda, de God van de Perzen. Hij heeft gekozen voor de God van Israël. Hij heeft geknield, zoals bekend is. Daar heb ik eerder op gewezen. Voor die naam die op de muts van de hoge priester stond. Dat heeft Alexander erkend. Nu is er in dat oosten, door de aanwezigheid van Alexander, is daar iets gewekt om een speciale blik te krijgen. Niet om te verwerpen wat Zarathustra had verkondigd, maar om te zien dat in Israël en straks in die Messias, in die wereldverlosser, dat daarin de hoogste openbaring is gegeven. Zarathustra, de profeet van de Perzen, had erop gewezen dat de Saossiant, die verlosser, dat zijn ster zou opgaan in het oosten. En dat staat dus ook hier, als u dat in dat verband even ziet, dan ligt het direct. Wat zeggen ze dan, het tweede vers, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in haar opgang gezien. Ze komen daar en ze hebben de ster van de verlosser in de opgang gezien. Dat is dus het teken wat Zarathustra heeft aangewezen. De wereldverlosser zal komen. Is Zarathustra voorbereid. Dan zal een teken zijn in de sterrenhemel. En dat teken, dat verwijst hen, ja, hoe kunnen ze nou tot die conclusie komen dat er een verlosser is? Maar dat begrijpen wij, en dat dat in de hemel zichtbaar wordt. Dat er een teken aan de hemel komt. Vooral voor deze mensen die letten op wat aan de hemel geschreven staat in de sterren. Dat hier iets heel bijzonders is, maar wat deze tekst zo moeilijk maakt, broeders en zusters, is dat ze weten als die verlosser komt, dat dat nu de koning der Joden is. Let wel, niet de koning van Israël, dat zal die ook zijn, maar dat is de toekomst. De koning van Israël, maar de Joden, dat is Israël in de ballingschap, Israël in de verdrukking, Israël onder Herodes, Israël onder de Romeinen. Israël onder de kosmische machten, alles ligt het daaronder. En dan staat er dat de koning der Joden, dus de koning van dit volk in ballingschap, dat die geboren is. Hoe kunnen ze dat nu weten? Hoe kunnen ze dat nou, waar kunnen ze dat uit afleiden? Uit twee dingen. In de eerste plaats moet tot hun doorgedrongen zijn dat conflict wat de grote Alexander had met de Persische priesters. Alexander heeft gekozen voor de God van Israël als hoogste God. Dan is het volgende. Het is dus een aanwijzing, je zou kunnen zeggen, een historische aanwijzing die onder de volkeren van het oosten is blijven leven. Ze hebben allemaal behoord tot het rijk van Alexander. En het is doorgedrongen dat hij dit rijk heeft willen stichten om de volken aan de voeten van de verlossing te leggen. En ze hulde te laten bewijzen, dat wil zeggen, zij moeten zich neerwerpen voor de verlosser. Dat is de opdracht en dat hebben ze gehoord. Maar hoe kunnen ze nu ertoe komen, broeders en zusters, om de beslissing te nemen om te zeggen dat dat nu geboren is? Ze hebben dus een teken aan de hemel gezien. Er staat een ster. Een ster die overeenkwam met de aankondiging van de profeet Zarathustra. De verlosser is geboren. Maar er is iets speciaals met die ster. Het is een ster die niet hoort tot de gewone constellatie. Die niet behoort tot de bekende sterrenhemel. En de bekende tekenen. Die zijn vast en zeker. En er is een besef. Dat er een ordening is, dat er machten zijn, dat er een noodwendigheid is, waar de mensen door geleid worden en waar ze in vastzitten. En misschien is het dan niet zo dat ze er helemaal in vastzitten, maar het heeft toch wel een grote invloed. En dat is eigenlijk het besef van de mensen. Het kan in op verschillende wijzen gezegd worden. Ik denk aan de astrologie die zegt, je lot is voor een groot deel bepaald in zoverre dat er erg veel kaarten van het leven gegeven zijn. Met een slecht spel kun je misschien wel iets maken. Je zit er wel niet helemaal in vast. Maar bepaalt toch veel. Een andere opvatting is van de reïncarnatieleer, van het karma, dat een mens eigenlijk wat hij is grotendeels te danken heeft aan zijn eigen daden, het zij in dit leven, het zij in het vorige leven. En wij moderne mensen, we spreken van erfelijkheid en de vrucht wordt al onderzocht in de moederschoot, of die wel mag leven, of het algemene belang tussen angst van de maatschappij dat wel tolereert, deze uiterste tirannie. Deze gruwelijke afbeulerij, deze ontzettende, zogenaamd verstandige, maar duivelse, nihilistische drang die erin leeft. Dat wil zeggen, er zitten hier heel veel problemen aan vast. Maar het wordt binnengesmokkeld met heel ongunstige voorbeelden. Hoe het ook zij, we zitten er allemaal vast en we kunnen het ook niet ontkennen dat het er is. De insolot. En als dergelijke dingen gevonden worden bij een ongeboren vrucht, dan inderdaad kun je zeggen dat er heel veel kansen menselijkwijs gesproken zijn. En als het zo in de sterren geschreven staat, dat het zo is. Ach, broeders en zusters, wat zitten we allemaal vast. Welke theorie we er ook op nahouden. Of we astrologen zijn. Of dat we naast astrologen, dat we mensen zijn die het karma en de reïncarnatie erkennen, of dat we gewoon modern zijn en de causaliteit en van de biologie zonder meer zomaar aanvaarden. Het komt eigenlijk in de grond van de zaak op hetzelfde neer. De theorie is verschillend, maar we zitten zo vast. We zitten allemaal vast in onze vooroordelen, in onze omstandigheden, in onze erfelijkheid, in de historie, in alles wat er in zo'n wereld is. Ach, en we zien nog maar een heel klein deel van de dingen die op ons werken en die bij ons werken. En wat hebben deze magiërs nou gezien? Ze zien een ster en die beschouwen ze als een boodschap van andere wereld. Ik zou de vraag beantwoorden, hoe komen ze naartoe om te zeggen dat de koning der Joden geboren is? Dat komt omdat ze die wonderen, uitzonderlijke verkondiging van het volk van Israël kennen. En als deze het is weer te geven, een paar dingen. Het is goed voor ons, broeders en zusters, wij die allemaal zo vastzitten in onze noodwendigheden. En je kunt het niet ontkennen. Je hebt van die optimisten die zeggen, het is er allemaal niet. En als je maar geloof hebt, dan is het allemaal weg. Ja, weet u wel hoeveel autosuggestie of algemene massasuggestie spelen er een rol bij, hoewel er ook wonderen doorheen kunnen gebeuren. Dat mag je nooit uitzonderen. Dat kan altijd gebeuren. Maar we zitten zo ontzaglijk in al die dingen vast. En nu wordt hier gesproken van die ster. Waarom wordt er gesproken van die Joden? Omdat die wonderlijke levensbeschouwing hadden. Die zeggen, is er allemaal. U weet wel, ik heb er wel eens een keer over gepreekt onder u. Dat de Heere God Abraham meeneemt naar buiten. En dan vertaalt hij verkeerd, zie op naar de sterren. Maar er staat, zie neer op de sterren. God de Heere neemt Abraham mee. Boven de sterren. En die sterren beïnvloedt op het lot, ook op het lot van Abraham. Abraham staat er dan. Maar hij wordt daar Abraham. Boven de sterren uitgetrokken. Met andere woorden, relatief is het waar. Maar hij wordt er boven uitgevoerd. En ik kijk erop neer. Dat is die vreemde kijk van Israël. Wat in die verhalen uitkomt. Ik herhaal alleen maar. Van dat meisje wat in Perzië woonde en dat volgens de Perzische priesters niet mocht trouwen omdat ze op haar huwelijksdag door een slang doodgebeten zou worden. En de vader zei, maar het is Gods gebod. Ze moet trouwen. En dan wordt er inderdaad, later blijkt er een slang te zijn geweest. Maar het meisje heeft een weldaad gedaan. Een late bedelaar die binnenkwam. Heeft ze de jas van afgenomen, de mantel, en heeft toen naar de gewoonte van die tijd in de wand gespitst. En toen heeft ze de slang gedood, zonder dat ze het wist. Een liefdedaad verbreekt de noodwendigheid. En zo zijn er in de Heilige Schrift meer voorbeelden van arbeiders die uitgaan en die een stuk brood met elkaar delen. En dan blijkt in het brood een slang te zijn die daardoor gedood is door het verdelen. U kunt dit aanvullen. De barmhartigheid overwint het lot. Kijk, dat is het geheim van Israël. Ook het geheim van de ethiek. En dat zien die magiërs nu. Dat Jezus, de geboren koning der Joden, in die ster, die niet af te leiden is uit de andere sterren, die het doorbreekt en het blijft relatief waar. Maar het wordt doorbroken boven de sterren. En het doorbreekt de noodwendigheid. Er is namelijk het wonder. U weet waar ik ook op gewezen heb. De letter mem in het Hebreeuws is niet een gesloten cirkel. Er is een kleine opening in. En kabbalistisch gezien zegt men dan dat is. Dat je altijd moet denken aan het wonder. En zo is het ook. Als wij allerlei dingen voorspellen. En als we zeggen, we hebben de kans dat dit kind krankzinnig wordt of al die dingen meer, dan grijpen we in en we rekenen niet dat het wonder er kan zijn. En dat alle uitleg van deze dingen, van astrologie, van moderne wetenschap en van karma geloof, nooit het geheel kan weergeven. Ja, we zuchten er allemaal onder en we leven er echt allemaal uit. En we geloven echt niet dat er iets anders is. Maar hier, wij hebben zijn ster gezien. Die ster in haar opgang, dat betekent dat de noodwendigheid doorbroken is. En dat Herodes alles inzet om te weten te komen waar het kind geboren is. Want hij weet wel uiteindelijk dat de God van Israël zal winnen. Maar wil uitstel. Hij wil het uitstel, zo lang mogelijk het voorkomen. En ook nu het weer uit de wereld verwerpen. En dat is altijd weer in de wereldgeschiedenis. Dat we kritieke ogenblikken zien. Waarin het uitgesteld wordt. Maar het wordt niet afgesteld. Maar nu komen wij in de situatie van ons eigen leven. Wat de prediking van vanavond zegt. Dat is de geboren koning der Joden, Israël. Zijn ster is opgegaan Dat betekent dat alle noodwendigheid niet meer absoluut is. Het betekent dat onze situatie en onze beschouwingen, die ook zo ijzervast kunnen zijn en die we nooit willen wijzigen, omdat we zeggen, we hebben te veel ervaring en we zien zo al die dingen. Het is nooit absoluut. Wat zitten we gevangen, broeders en zusters? Aan denkbeelden. Aan omstandigheden die zeer reëel zijn. Die niet te weerspreken zijn. En we proberen eruit te komen. En we proberen met alle combinaties. En we proberen met alle mogelijke diplomatie. Proberen te doen. En het is belangrijk. Want het is heel belangrijk. Er zijn soms veel meer mogelijkheden dan mensen denken. Maar we zitten er toch vast en we zitten er dikwijls onder. En nu staan we voor het nieuwe jaar, broeders en zusters. Nu gaat het om één boodschap. U heeft wellicht toch iets daar gedaan om de staat op te maken van zo'n jaar. Het hoeft toch niet alleen in het materiële om zo'n inventaris op te maken. Dat kan toch ook zijn, dat doet de mens toch vanzelf. Nee, ik zit daar aan vast. En dat is zo. En dat kan niet anders. En ik zal, ja, ik vind het erg. Maar ik zal wel verder moeten gaan. Zo. Broeders en zusters. Het is doorbroken. Die ster is opgegaan. Bibian heeft ervan getuigd. Ook zo'n magier die zei. Toverij is tegen Israël niet mogelijk. De noodwendigheid loopt erop kapot. Er kan zoveel gebeuren. Maar het gaat om één ding. Dat is bevrijd worden. Waarachtige bevrijding. Waar zitten we aan vast? Ons verleden. Onze zonde. Bergen, je kunt iets proberen goed te maken. Dat moet je ook doen. Je moet er niet bij die bergen blijven zitten en zeggen, dan komt het er niet meer op aan. Het kleinste wat je doet, doet genadekracht en vergevingskracht, dat trek je naar je toe. Dat is geen medewerking aan de genade, maar dat is een vorm van gebed. Dat is er. We zitten eronder in de pakken van zonde. En we zijn er soms wanhopig om. Dit is doorbroken. Hij is gekomen om het op zich te nemen en om het omhoog te dragen. Om het zo omhoog te dragen, dat het verheerlijkt wordt. En dat het goed gemaakt wordt. Wanneer en hoe we dat zien. Maar de last waaronder we bezwijken, is niet meer absoluut. En dan zijn er al die andere dingen, van die omstandigheden, waar we soms helemaal niets aan kunnen doen. En waar we maar tegen vechten. En waar we vastzitten, waar we tenslotte gelaten en gebroken onderraken. Broeders en zusters, het is doorbroken in die ster die is opgegaan. En hoe merk je dat dan? Want dat kunnen we wel zeggen, dat kunnen we afkondigen. Waar wordt nu zonde en noodwendigheid doorbroken? Waar de liefde zich openbaart. Want de ster die kwam, is de goddelijke liefde. De verlosser die in Israël is gekomen, is de goddelijke liefde. Is het licht. En wie dat aanvaardt, want dan gaat het om wie aanvaardt. Je kan het wel toestemmen dat het waar is. Maar je kunt het ook bevestigen, al is het nog zo beperkt. Iedere daad van liefde doorbreekt een hopeloze situatie. Doorbreekt een onherroepelijke noodwendigheid. Wie heeft verstaan dat de ster opgegaan is? Daar ver in het oosten hebben die wijzen hem gezien, de sterren naar opgang. Wie kunnen dat zien? Zij die lief hebben. En die glans van die ster die in Jacob is opgegaan, die ons laat ons van het lot van zonde en van het lot. We zijn in de vrijheid gesteld. Er zijn nog vele resten en dan worden we nog heel erg beproefd. En zullen we nog ogenblik hebben van vertwijfeling. Maar de vrijheid en de bevrijding is er. Zo kunnen wij het jaar ingaan. En dan hoop ik dat het gespaard en bewaard mocht blijven. We hebben erom gebeden dat de Heere dat zal doen. En maar dan mogen we erbij denken dat we ook vragen dat hij ons in die stralende vrijheid doet staan. En als het mogelijk is, in een ander mensenleven een stukje vrijheid te openbaren door de barmhartigheid, door de liefde, ter wille van de Heer Jezus, ter wille van zijn hemelse Vader, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de hemel. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar de lofzang van Zacharias. Het vierde vers, dat is gezang C achter de psalmen. De lofzang van Zacharias, gezang C, het vierde vers.
Even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 1 maart hier weer in Hilgersberg in de Hillegondakerk om 5 uur, 1 maart, en daarna hoop ik weer iedere maand te komen in het vervolg, maar dat is nu die ene keer, dus 1 maart, 5 uur Hilgersberg. ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Christus, is met u allen. Amen.